Namens het comité in de Rechte Straat mag ik u vanavond allemaal hartelijk welkom heten op deze hervormingsavond. Deze avond waarop we mogen herdenken dat de Heere zijn kerk geleid heeft door middel van mensen tot de herontdekking van de rijkdommen van zijn woord. En dat is ook wat de stichting de Rechte Straat beoogt, om de rijkdommen van Gods woord in de reformatie opnieuw ontdekt door te geven en daarmee met name ook dienstbaar te zijn aan uitgetreden Rooms-Katholieke priesters en andere geestelijke die het in die kerk van Rome niet langer uit kunnen houden en die nu en financieel en geestelijk ondersteuning nodig hebben. Dat werk van de Stichting de Rechte Straat mogen we vanavond dan ook van harte bij u aanbevelen. We zingen Psalm 98, het eerste en het tweede vers. Zingt een nieuw gezang den Heere en hij heeft gedacht aan zijn genade. 98, 1 en 2. Wij zullen samen bidden. Heere, het is tot u dat wij mogen komen. En tot wie zouden we anders gaan? Gij zijt het die uw kerk vergadert, o Heere Jezus Christus, en die haar in stand houdt. En gij hebt het beloofd en tot nog toe waar gemaakt, en gij zult het ook zeker waar blijven maken, dat de poorten der hel uw gemeente niet zullen overweldigen. Gij zult het waar blijven maken, wat gij zelf hebt gezegd. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Gij zijt de eeuwen door de getrouwe geweest, de trouwhoudende God. En gij, Heere Jezus Christus, zijt in grote getrouwheid aan uw eigen belofte voor uw kerk blijven zorgen. En daaraan danken we het ook dat het hervorming geworden is. Gebeurtenis die we vandaag weer mogen herdenken. De trouw daarin bewezen die we vandaag nog weer mogen herdenken. Heren, wij bidden van u dat wij niet alleen mogen herdenken aan uw trouw, maar wij vragen u tevens dat gij ook wilt herdenken de trouw aan ons voorheen betoond. En dat gij het ook vandaag nog weer wilt geven in de kerken. Een herleving, niet alleen van de leer, maar ook zo dat de leer praktijk mag zijn. En dat we zo door de geest die toen werkte ook vandaag weer mogen worden bezield en vervuld. En uit datzelfde heilgoed mogen leren leven. Wat toen nodig was, is vandaag nodig. Wat de generatie van die tijd niet kon missen, kunnen we vandaag evenmin missen. En daarom wij smeken u, o God, dat ons herdenken niet alleen mag zijn een stilstaan bij wat toen plaatsvond en een overdenken alleen van een aantal waarheden die toen opnieuw ontdekt werden. Maar dat ons herdenken iets mag zijn waar ons hart in is. En dat het vandaag beleving mag zijn, persoonlijk en kerkelijk. En dat zo ook in deze tijd uw kerk door het werk van uw geest in deze wereld een goed getuigenis van haar Heere en Heiland mag geven. En van de hoop die in haar is. En van de verwachting die gij haar meegeeft. Zegen ons in deze avond. Bewaar ons voor de zonde. En vergeef ons ook onze zonden, Heere. Er is op een avond als deze toch zeker ook schuld te belijden. We gaan terugdenken aan wat gij gegeven en hergeven hebt. Maar als wij dat inderdaad ook als gave van u mogen waarderen, dan komt tegelijkertijd de vraag op ons af wat wij er met die gave van u hebben gedaan. En of we het getrouw hebben beheerd en gebruikt en benut. En dan moeten wij met schaamte het aangezicht buigen, het hoofd buigen voor u. En erkennen dat er in dat opzicht heel veel traagheid is geweest. En ontrouw en verzuim en dat we toch gefaald hebben en niet geleefd hebben uit het erfgoed van de reformatie. En dat we toch hebben toegelaten dat andere heren dan gij over ons hebben geheerst. En dat andere dingen dan de dingen die gij in uw woord aan de orde stelt en op ons hart bindt, bij ons vaak de overhand hebben gehad. O, wij bidden u om de vergevende genade van de Heere Jezus Christus, ook over onze zonden van nalatigheid, ook over ons geringe besef van de heerlijkheid van het evangelie en de noodzakelijkheid van het bloed van de verzoening van de Heere Jezus Christus. Heere, geef ons een herleving. En laat zo uw geest vaardig worden over ons en over onze kerken. Om Jezus wil. Amen. Ik wil met u lezen het woord des Heren zoals we dat vinden in de eerste brief van, in het eerste hoofdstuk van de brief van Paulus aan de Efeziërs. Het eerste hoofdstuk van die brief, dus de versen 1 tot en met 14. Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil van God, aan de heiligen die te Efeze zijn en gelovigen in Christus Jezus. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde, die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen door Jezus Christus in zichzelf naar het welbehagen van zijn wil, tot prijs der heerlijkheid van zijn genade, door welke hij ons begenadigd heeft in den geliefde, in welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden naar de rijkdom van zijn genade, met welke hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid, ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil, naar zijn welbehagen het welk hij voorgenomen had in zichzelf, om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide dat in de hemel is en dat op de aarde is. In hem, in welke wij ook een erfdeel geworden zijn, wij die tevoren verordineerd waren naar het voornemen desgene die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil. Opdat wij zouden zijn tot prijs van zijn heerlijkheid, wij die eerst in Christus gehoopt hebben. En welke gij ook zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uwer zaligheid, gehoord hebt, in welke gij ook nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte, die het onderpand is van onze erfenis tot de verkregen verlossing, tot prijs van zijn heerlijkheid. Ik wil vanavond tot u spreken over het onderwerp Het heil is des Heren. Dat is een door en door Bijbels onderwerp, zou ik zeggen. Dat is een thema dat ons rechtstreeks door de schrift wordt aangedragen. Ik denk aan het woord van de profeet Jona, toen hij in de buik van de vis was, daar zijn gebed tot God bad uit het ingewand van de vis, in grote benauwdheid tot de Heere riep. Toen heeft hij dat gebed, die worsteling, die toch ook de danktoon kent, besloten met deze woorden: het heil is des Heren. En het is niet alleen Jona die ons dit thema aanreikt uit die bijzondere binnenkamer, zou ik zeggen, het ingewand van de vis. Het is ook David die hetzelfde ons verkondigd heeft in de 37e psalm, het 39e vers. Doch het heil van de rechtvaardigen is van de Heere. En al staat het dan mogelijk niet meer zo letterlijk op andere plaatsen in de schrift, het is ons duidelijk dat het thema, zij het met andere woorden, toch overal in het woord van God ons verkondigd wordt. Het heil is des Heren. En daar willen we dan met elkaar over nadenken op een avond waarop we de hervorming herdenken. De hervorming die ongetwijfeld een belangrijk historisch feit is geweest. Een feit dat niet nagelaten heeft ook zijn gevolgen te hebben voor de kerk en voor de maatschappij. En schier op elk gebied zien wij dat de hervorming zijn stempel gezet heeft. En we doen er dan ook zeer goed aan om die hervorming te herdenken, maar vooral ook om uit dezelfde schatten waar men toen uitleefde weer en nog te leven. Maar als het dan gaat over de hervorming en de herdenking daarvan, dan moet het ons toch wel duidelijk zijn, wat was dat eigenlijk? Was dat een verandering van de eredienst en van de liturgie, waarbij het altaar naar de kant, of beter gezegd helemaal buiten de kerk gedreven werd en de preekstoel met het woord van God erop weer centraal geplaatst werd? Zeker, dat was ook reformatie. Was de reformatie dat bepaalde leerstukken die wat in de vergetelheid geraakt werden, weer naar voren gehaald werden? Dat was ook reformatie. Was de reformatie een beweging in de kerk waarbij allerlei bijgelovige praktijken uitgebannen werden, waarbij het niet langer gebruik was om reliquieën te vereren en aflaten te kopen en verkopen en kaarsen te branden? Dat zijn ook dingen die bij de hervorming horen. Maar de hervorming was meer. In de wortel was de hervorming meer dan dat. De hervorming was de herontdekking, zou ik vanavond willen zeggen, van deze waarheid. Het heil is des Heren. Die waarheid werd opnieuw ontdekt en daar werd opnieuw uitgeleefd. Deze waarheid was in de middeleeuwen verborgen geweest. Dat besef dat het heil des Heren was, dat leefde niet meer. En het is eigenlijk geen wonder dat toen en in andere tijden deze waarheid verborgen gehouden werd. Het is geen wonder, want wat hier in dit thema gezegd wordt, wat door Jona beleden en door David beleden werd, en wat door Paulus verkondigd werd, en wat door God zelf ons voor de aandacht geplaatst wordt, dat is een boodschap die zeer tegen ons vlees en bloed ingaat. Dat is een boodschap die voor de mens en voornamelijk voor de hoogmoed en de trots van een mens zeer vernederend is. Natuurlijk, je kunt het gemakkelijk zeggen. Het heil is des Heren. Je kunt het gemakkelijk met de lippen belijden. Maar het beleven, dat is niet zo gemakkelijk. En dan denk ik dat de kerk ook in deze, de geschiedenis van de kerk ook in deze te zien geeft, dat niet alleen in de dagen van de Heere Jezus, beschreven in het zesde hoofdstuk van het Evangelie naar Johannes, maar ook in de eeuwen daarna en de ganse tijd door, dat de geschiedenis bewijst dat deze reden hard is. Wie kan haar horen? En het klinkt zo mooi, het heil is des Heren. Ja, maar het is toch hard. Want als dat zo is, en het is zo, dat het heil des Heren is, dan spreken we daarmee tegelijk uit dat het heil niet van ons komt. Niet van de mens. Dat het niet ligt in wat wij doen en wat wij voortbrengen en wat wij opsparen. Dat het niet gelegen is in zelfkastijding, in boetedoeningen, in het gaan in een klooster, in het op je knieën de Pilatustrap in Rome beklimmen. Daar ligt het allemaal niet in. En ook al kon Jona uit kracht van opvoeding best zeggen, het heil is des Heren, zijn levensgang heeft bewezen dat hij het in de diepte geleerd heeft. Oh, elke Jood kan het zeggen, de Farizeeërs ook. Maar de praktijk wijst uit dat werkelijk verstaan dat het heil des Heren is, iets is wat je in de weg van zelfafbraak leert, in de diepte. Want ik zei het al, de implicatie hiervan is toch dit, dat het heil, de zaligheid, de verlossing niet gelegen is in ons werk, in onze inspanning, in onze ijver. Nog sterker, het is niet alleen maar zo dat het daar niet in ligt, maar ons werk en onze inspanning en onze ijver en onze trouw en nog veel meer brengen ons geen stap verder. Geen stap. En wanneer ga je dat nou zien, dat het heil des Heren is? Als je jezelf schuldig leert kennen. Als de wet eist en je kunt niets geven. Als de wet dreigt en je kunt aan die dreiging niet ontkomen. En als het besef meer en meer gaat dagen dat God een volkomen gerechtigheid van de mens eist. Een volkomen, niet een halve, een gedeeltelijke, maar een volkomen gerechtigheid. Dan gaat ons werk en onze ijver en inspanning eraan. En dan gaan we zien dat het van God moet komen. Van een door God gegeven borg. Die een andere gerechtigheid bezit. En die andere gerechtigheid om niet geeft. Maar dan... Dan moet je ook nog in die borg geloven. En van waar komt zulk een geloof? Alweer niet van ons. Die gerechtigheid komt niet van ons. Maar dat geloof dat nodig is om in de gerechtigheid van Christus te delen, komt ook alweer niet van ons. En van geen schepsel. Dat moet alweer van God komen. Als een bovennatuurlijke gave van de Heilige Geest. Dus het moet van God komen, de gerechtigheid van Christus, de plaatsvervanger. Het moet van God komen, het geloof waardoor wij aan die borg verbonden worden. En wil God dat dan geven? Heb ik dat dan verdiend, dat de Heilige Geest dat geloof in mij werkt? Is God dat op enige wijze aan mij verschuldigd? En dan moet ik het ook nog leren dat ik van vrije genade moet leven. Van vrije genade, die God daar geen mens verschuldigd is. Dat ik te doen heb met een God die soeverein is. Zien we wat het betekent dat het heil des Heren is? Ik duid het maar met een enkel woord aan. Zien we wat het betekent dat het heil des Heren moet zijn? Als het zo niet was. Als het dan toch geheel of voor een deel van de mens moest komen. Als het dan toch uit onze eigen handen moest komen. Van onze eigen gerechtigheid. Daar zegt de Heere van in zijn woord dat is een wegwerpelijk leed. Als het toch van mijn eigen geloof moest komen. Dat is ook als goed werk onvolkomen en met zonde bevlekt. En zo laat de Heere het ons zien. Door ons te laten vastlopen dat het van ons niet is. Maar dat de zaligheid uitsluitend en volkomen en van begin tot eind, van alfa tot omega, van het allereerste tot het allerlaatste, een werk van de drie enige God is. Dat is een harde reden, want daar kun je niks mee worden als mens. Dat is een harde reden voor alles wat vroom Jood is. Want hier streept de Heere alle eigen gerechtigheid uit. Dat is een harde reden voor alles wat denkt in de lijn van de kerk van Rome. Want hier met deze woorden, met deze paar woorden, haalt de Heere een streep door alle vertrouwen op goede werken en heiligen en deugden enzovoort. Dat is een harde reden en vernederend voor alles wat denkt in de lijn van remonstrantisme. Want met deze enkele woorden haalt de Heere een streep door alles wat nog zoekt te vertrouwen op menselijke beslissingen en gebruik van vrije wil. En voor wie is het nou niet te vernederend? Zolang wij mensen zijn, mensen met een hoogmoedig bestaan, mensen die niet voor God buigen en niet voor de Heere erkennen dat we alles verzondigd en verbeurd hebben en tot geen goed meer in staat zijn, maar alleen tot kwaad. Zolang we mensen zijn die onszelf handhaven, op welke manier ook, zal het een reden zijn die hard is en die afstuit op het panzer waarmee wij onze eigen gerechtigheid handhaven. Wat kunnen we dan zelf wat doen? Kunnen wij dan de weg gaan tot God? Kunnen wij dan vanuit de diepte van onze verlorenheid opklimmen tot God, zodat het weer goed is met God, kon Luther het? We kennen zijn worsteling uit zijn eigen getuigenis en uit zijn geschriften. We weten hoe hopeloos hij het ondervond, dat een mens uit zichzelf nooit met God verzoend kan worden. Wie kan er dan iets goeds voortbrengen, waarin de Heere gekend, erkend, verheerlijkt wordt? Wie kan dan iets doen tot zijn eigen zaligheid? Het heil is des Heeren. En toch is dat het evangelie. Hoe vernederend het ook is. Het evangelie, dat is ook voor de zondaar een vernederende boodschap. Want dat zegt het ons. Het evangelie zegt ons, het moet van God komen. Mens, ge zijt zo ellendig, zo verloren, zo verdorven, zo'n slaaf van de zonde, zo'n dienstknecht van de vorst der duisternis, zo onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad, dat gij en al de mensen samen nooit in staat zullen zijn om iets toe te brengen aan de eer van God en iets te doen voor het herstel van uw verloren leven. Dat zegt ons de schrift. Dat openbaart ons de Heer in alle eerlijkheid en duidelijkheid. Maar wat een heerlijk evangelie is het juist, dat het heil des Heren is. Kijk, als Jona zijn gebed zo besluit, dan is dat niet alleen maar een soort slotwoord, maar dan is dat iets wat voor hem het perspectief geopend heeft, zelfs vanuit het ingewand van de vis. Want omdat dat zo is, hij heeft het altijd niet zo gezien en hij heeft er ook niet altijd uit geleefd. En hij heeft die waarheid, ook een vernederende waarheid, ervaren. Maar als hij in het ingewand van de vis is, dan is het juist het feit dat het heil des Heren is voor hem datgene wat het perspectief opent naar de verlossing. Omdat dat zo is, daarom is zelfs de buik van een walvis een plaats waar de mens God kan gaan loven. En daarom is zelfs dat graf waar hij in gevangen zit toch de plaats waar hij nog hoop zal hebben. En ik zal de tempel uwer gerechtigheid aanschouwen. Hoe kan dat? Hierom. Omdat het heil des Heren is. En omdat dat waar is, daarom kan een kerk en daarom kan een christen in nood en in ellende, in druk en in vervolging, in benauwing van buiten en in vrees van binnen, in aanvechting en in bestrijding toch nieuwe moed vatten. Omdat dat zo is. Omdat het heil des Heren is. Wat een heerlijk woord voor diegene die aan zichzelf leert wanhopen. Wat een heerlijk evangelie voor diegene die het aan de ene kant meer en meer moet gaan verstaan en inleven dat hij zondaar is. En daar heb je dan ook alles mee gezegd. Met al de consequenties daaraan verbonden. Wat een heerlijk evangelie dat God nu zegt en laat verkondigen en in de hervorming weer heeft doen ontdekken en laten prediken. Het heil komt van mij. Wat een heerlijk feit dat God die boodschap onder het stof
van het bijgeloof vandaan gehaald heeft en dat hij het weer centraal heeft laten stellen tot een troostboodschap voor benauwden en verslagenen die de weg tot God niet kenden en die God niet tot hun God konden krijgen uit kracht van eigen werk. Wat een geweldige boodschap dat de Heere het laat verkondigen aan een wereld in nood en aan een kerk in bestrijding en aan een zondaar in angst en in aanvechting. Het heil is van mij. Hebt geen gerechtigheid nodig, o zondaar, die meer is dan de gerechtigheid van fariseeën en schriftgeleerden. Een gerechtigheid die meer is, die groter is, die completer is dan wat gij met al uw goede werken zou kunnen teweegbrengen. Hebt geen gerechtigheid nodig die in alle opzichten aan de wet van God beantwoordt. Ik geef u mijn zoon. En hij sterft. De dood aan het kruis, aan het vloekhout der schande. En zo heeft hij een gerechtigheid aan het licht gebracht. Die alle gerechtigheid van mensen te boven gaat. Een gerechtigheid, en dat is nog belangrijker dan dat ze de gerechtigheid van mensen te boven gaat. Een gerechtigheid die voor God bestaat. En die door God wordt aangenomen. Hebt ge om aan die gerechtigheid deel te ontvangen geloof nodig. Ik schenk u mijn geest. En die geest komt als de geest die het geloof werkt. Die geest komt om dode zondaars leven te maken. Om te wederbaren wat dood ligt in misdaden en zonden. Die geest komt om te vernieuwen. Die geest komt als de geest van het getuigenis van Christus. Om zondaren uit de dood tot het leven te verwekken. En om in hun doodstaat dat waarachtige geloof te bewerken. Waardoor zij leren vluchten tot die middelaar van het verbond. En tot die zaligmaker van zondaren. En waardoor zij in dat geloof hebben ook mogen gaan omhelzen en deel ontvangen aan de gerechtigheid die hij voor hen verworven heeft. En als die mens dan vraagt, maar is God dat aan mij verplicht? Dan zegt God nee. Ik ben het aan niemand verplicht, maar ik doe het ook niet omdat ik verplichtingen heb aan een zondaar. Ik doe het om mijn grote naams wil. Ik doe het omdat mijn naam Israëls ontfermer is. En ik ontferm mij, diens ik mij ontferm. Ik heb er een behagen in. Om vrije genade te verheerlijken in het leven van alles verbeurd hebbende zondaars. Ik heb er een behagen in, zegt God. De soevereine God. Om het te openbaren aan Adams nakroost. Als een God die armen opricht uit het slijk en ze naast prinsen plaatst en wereldgrootte. Heil is des Heren. Nou, wat voor boodschap hebben we anders nodig? Dat is de rijkdom die God ons gegeven heeft toen hij mensen als Luther en anderen en ook velen na hen gebruikt heeft om de kerk des Heren te verkondigen dat God de drieënige Vader, Zoon en Heilige Geest voor de zaligheid van zijn kerk zorgt. En dat blijft ook vandaag het evangelie. Daar moeten wij van leven. En als we daar niet van leven, dan hebben we geen evangelie. Dan is ons evangelie een boodschap uit onszelf en voor onszelf en van onszelf, maar dan heeft het met God niks te maken en dan zal het ook niet zalig maken. Het echte evangelie is dit. God zorgt voor de zaligheid van zondaren. Kent u dat geheim? Kent u dat geheim dat in de diepte geleerd wordt, dat in de weg van verootmoediging geleerd wordt, dat in de weg van afbraak geleerd wordt, waarbij je streep komt te staan door al het onze, en waarbij God al dat pogen om heilig te zijn voor hem en rechtvaardig te zijn voor hem en vroom te zijn voor hem ons laat zien als ondeugdelijk en wegwerpelijk? Kent u dat geheim van als een goddeloos aan de voeten van die borg te zinken en daar
zijn stem te horen en zijn hand te voelen. Vrees niet. Kent u dat geheim van begiftigd te zijn door de Heilige Geest? De gave van het geloof, een geschonken geloof? En kent u dat geheim van als een ellendig zondaar neer te knielen aan de voeten van een soeverein God die geen verplichtingen heeft en die nochtans, om redenen die hij in zichzelf vindt, om zijn naams wil aan verdoemelijken het woord van vrede doet horen? Maar als het dan bij hem begint, dan blijft het ook van hem. En dan hoeft de kerk ook nooit te vrezen. En wie zo door hem is vastgegrepen, is voor eeuwig veilig. En wie zo van hem datgene nodig heeft, wat hij ontvangen mag, wat hij nodig heeft in leven, die zal het ook ontvangen in sterven en na de dood. Dan blijft het heil van de Heer. Dan ligt het ook vast. Daarom gelooft de kerk van de reformatie ook met al haar kracht in de volharding der heiligen. En daarom gaat het ook in hem eindigen. In de God van zaligheden. En daarom zegt Paulus, en ieder die het met Paulus mee mag beleven en geloven, zegt het met hem mee. O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis van God. Hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de zin des Heren gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst gegeven? En het zal hem wedergegeven worden. Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Wij zingen het 8e vers van de 89e psalm. Tijdens het voorspel zal worden gecollecteerd. En ik beveel die collecte van harte bij u aan. En na deze samenzang zal er een orgelsolo zijn waarbij twee orgelstukken ter gehore worden gebracht.
Gemeente, wij willen met elkaar lezen uit Romeinen 5, de versen 1 tot en met 5. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij staan en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt, en de lijdzaamheid bevinding, en de bevinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. Beste vrienden, wij willen vanavond samen verder nadenken over het thema het hart van het evangelie. En dat naar aanleiding van Romeinen 5 vers 1. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Luther schreef in 1516 aan een ordebroeder in het Augustijner klooster van Memmingen, die in geestelijke nood verkeerde: geliefde broeder, graag zou ik weten hoe het van binnen met je gesteld is. Of je eindelijk genoeg hebt van je eigen gerechtigheid en leert op Christus gerechtigheid een nieuw leven bouwen. Want veel mensen worden tegenwoordig aangegrepen door de verzoeking tot zelfverheffing. Toch is dat een onmogelijke zaak. Toen je nog bij ons was, leefde je ook in die waan. Ik mag wel zeggen, in die waanzin. Ik trouwens zelf ook. En nog steeds heb ik dat tegen dat waandenkbeeld te strijden. Ik ben er nog steeds niet los van. Daarom, beste broeder, leer Christus kennen, de gekruisigde. Leer hem lof zingen en aan jezelf vertwijfelen. Zeg tot hem, gij, Heer Jezus, zijt mijn gerechtigheid en ik ben uw zonde. Gij hebt het mijne aangenomen en hebt het uwe gegeven. Wat gij niet waart, naamt gij aan. En wat ik niet was, hebt gij mij gegeven. Na 4,5 eeuw, vrienden, tintelen en geuren deze woorden nog van kracht en van leven. Want ze komen regelrecht voort uit het hart van het evangelie. In de 20e eeuw, niet minder dan in de 16e eeuw. Staat het hart stil, dan sterft het lichaam. Wij willen vanavond weer teruggaan naar dat hart van het evangelie. Dat is de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof. Het is waarlijk geen overbodige zaak om dit thema altijd opnieuw aan de orde te stellen. Wij staan al sinds geruime tijd voor het onrustbarende feit dat de leer van de rechtvaardiging door het geloof weinig weerklank meer vindt. Wat voor Luther en de zijnen de grote bevrijding was in die tijd, dat is voor de moderne mens muf en beschimmeld. Velen klinkt deze schone melodie als een oud afgezaagd liedje in de oren. Waarom, zegt men, moeten wij de dingen weer herhalen die wel in vele toonaarden hebben gehoord? Binnen het moderne theologische denken is een vervreemdingsproces aan de gang. De grote vraag van Luther: hoe vind ik een genade God, acht men overbodig en achterhaald. Toen Luther optrad in zijn tijd met de prediking van de genade Gods in Christus, toen vond hij een breed gehoor. De woorden en begrippen wet, toorn Gods, laatste oordeel, zonde en schuld, verzoening en vergeving waren levende realiteiten onder de mensen. De grote massa wist waar men het over had, als deze dingen in de prediking aan de orde werden gesteld. Luther was waarlijk niet de enige in zijn tijd die met een verontrust geweten vrede zocht met God. Hoe komt het toch dat de grote massa vandaag niet meer met deze vraag bezig is? Het westerse geestesleven is diep ingrijpend veranderd door het moderne secularisatieproces. De moderne mens heeft zich geëmancipeerd van God. Hij buigt niet meer onder Gods wet en oordeel en wil eigen heer en meester zijn. Bovendien meent men God niet nodig te hebben. De rollen worden omgekeerd. De moderne mens laat zich niet meer dagen voor Gods rechterstoel als een goddeloze. Maar God moet zich rechtvaardigen voor het forum van de moderne mens. God moet zich verantwoorden voor ons. Telkens wordt de vraag in de theologie opgeworpen naar God en het lijden. Hoe is het toch te rechtvaardigen dat God al het lijden toestaat in deze wereld? Van een God die zijn rechtvaardigheid en heiligheid handhaaft tegenover heel de wereld willen velen niet meer weten. Er is in het moderne theologische denken in vele kerken een aardverschuiving gaande die de fundamenten aantast en de wortels omwoelt. Op grote schaal vindt een politisering en historisering van het heil plaats. En daarom krijgt men ook moeite met de soevereiniteit van God, met de voorzienigheid van God, met de verkiezing van God, en zo ook met de rechtvaardiging door het geloof om niets. Vrienden, ik wil dat vanavond alleen maar aanstippen om u te laten zien hoe actueel deze belijdenis nog steeds is. Te midden van het huidige tijdsgewricht, in een totaal ander geestelijk klimaat en tegen een ander front, moeten wij ook vandaag de rechtvaardiging door het geloof blijven prediken en geloven en beleven. De rechtvaardiging door het geloof is maar geen inzet of startpunt, maar vormt het centrum, het hart, het vitale zenuwstelsel van het christelijk geloof. Luther heeft deze belijdenis genoemd leraar en hoofd, heer en hoeder en rechter over al de andere gestalten van de leer. En Calvijn heeft de rechtvaardiging met dezelfde intensiteit beleden en beleefd. Als die belijdenis, zegt Calvijn, wordt weggenomen, is de heerlijkheid van Christus vernietigd, de religie verworpen, de kerk verwoest en de hoop der zaligheid geheel vergaan. Want als u niet weet, zegt hij, welke plaats u inneemt in de gedachten van God en hoe zijn oordeel over u is, mist u elke grond voor de zaligheid. Wij willen ons vanavond in onze bezinning laten leiden door het eerste vers van Romeinen 5. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Paulus vat in dit hoofdstuk nog eens zijn hele boodschap samen. Breedvoerig heeft hij in de voorgaande hoofdstukken aan de orde gesteld de rechtvaardiging van de goddeloze. Hij heeft ons meegenomen naar de bergtoppen van het evangelie. Met een breed gebaar toont hij de vergezichten die hier voor het geloof opengaan. Vrede, vrijmoedigheid, hoop en blijdschap. Wij dan gerechtvaardigd zijnde, we kunnen het ook weergeven, gemeente, met deze woorden: aangezien wij dan gerechtvaardigd zijn. Hij spreekt hier over een feit dat gebeurd is in het leven van de christenen te Rome. Het gaat in de rechtvaardiging allereerst om de verheerlijking van God. Want wie de rechtvaardiging door het geloof gaat beleven, die wordt betrokken in het proces met de levende God. De Heer heeft een rechtsgeding met ons sinds onze val in het paradijs. We hebben in de rechtvaardiging in de eerste plaats te maken, vrienden, met een rechter die heilig is en onkreukbaar. Een rechter die niets van ons leven door de vinger ziet. En God mag van ons eisen de volmaakte onderhouding van zijn wet. Want hij heeft ons goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Wie krijgt behoefte aan de vrijsprekende gerechtigheid in Christus? Wel, die zichzelf als doemschuldig leerde kennen bij het ontdekkende licht van de Heilige Geest. Het woord van God is zo onthullend. Het woord tilt de deksel op van ons afgrondelijk bestaan. En laat het licht van de Geest vallen in onze duisternis. Het woord dat wekt ons uit de waan dat we zelf nog wat hebben en zijn. En stelt ons regelrecht voor de rechter van hemel en van aarde. God haalt de zondaar uit al de schuilhoeken vandaan. En drijft hem in het open veld van zijn recht. En daar sta ik dan voor hem, als een voor het gericht aangeklaagde. Iedere verontschuldiging wordt me ontnomen, iedere uitvlucht afgesneden. Wanneer de Heilige Geest ons zo in het nauw drijft, dan moet ik God gelijk geven in zijn gericht over mij. Want waar het recht van God onze norm wordt, gemeente, daar kunnen wij onszelf slechts veroordelen en God rechtvaardigen. De Geest toont onweerlegbaar aan waar het aan schort in ons leven. Er is geen gebod of ik heb het overtreden. En daarom is de uitslag van dat vonnis duidelijk. Schuldig aan Gods hoge recht. Des doods schuldig. De wet moet ik bijvallen in alles wat ze over mij zegt. Vervloekt zijt gij, omdat ge niet gebleven zijt in alles wat in de wet geschreven staat. In die schroeihitte van Gods tegenwoordigheid blijft er niets van ons over. Wij moeten zwijgen voor God in onze veroordeling. En zo leert het geloof de schuld mijnen. Zo drijft de Heilige Geest ons van alle steunpunten af in onszelf. Want er is ook geen uitzicht op verbetering. Er valt niets op te knappen of te restaureren. En ik moet alleen maar Gods recht billijken, heren. Het is alleen maar verdiend als ik onderga in uw eeuwige toorn. Wat blijft er dan voor een ontdekte zondaar over? Alleen maar dit ene, gemeente. Die schreeuw om genade. O God, wees mij zondaar genadig. Wij leren dat woord genade spellen in zijn oneindige zoetheid en nabijheid. Dan diezelfde Geest die ons in het nauw drijft onder Gods recht. Hij stelt ons ook in de vrijheid en in de ruimte van Gods genade. Dat wil Paulus de gemeente inscherpen en ons. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof. Alles trilt hier van de vreugde der bevrijding. Niet rechtvaardig, omdat hij toch wel wat verdienstelijks in hem aantreft. God doet dat ook niet, omdat hij bij die mens geloof vindt. Want hij kan van zichzelf niet geloven. God doet dat nog minder, omdat die mens wel verbetering belooft van zijn bestaan en bewijst. Want we werken onszelf alleen nog maar dieper in onze schuld. Maar God spreekt de schuldige zondaar vrij. En hij spreekt hem rechtvaardig. Hij verklaart hem rechtvaardig. Alleen om de verdiensten van Christus. Wij vallen er met al het onze helemaal buiten. En Christus wordt alles. Hoe komt deze heerlijke weldaad binnen ons bereik? Hoe wordt dat beleefd, gemeente? Wel alleen door het geloof. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof. Uit en door het geloof ontvangen wij vrede bij God. Hoe moeten wij dat verstaan? Heeft het geloof dan enige verdienste in zichzelf? Moet ik aan God van mijn kant een bijdrage leveren door mijn geloof? Zo wordt het helaas wel eens voorgesteld en gepredikt. Christus heeft alles voor u volbracht, zegt men, en u kunt daarin delen, mits u dat gelooft. God kwam een eind over de brug, en dan moeten wij hem een eindje tegemoet komen door in hem te geloven. Je moet geloven, wordt er dan gezegd. Alsof God een soort samenwerkingsverband kon aangaan met de mens in de sfeer van prestatie en tegenprestatie. Nee, zo ligt het niet. Alle geloof is geschonken geloof. Maar vrienden, het geloof is wel de weg. Het geloof is wel het middel, het instrument, waardoor Christus ons eigen wordt. Wij beleven deze heerlijke vrijspraak van zonde en van schuld door de overgave aan Jezus Christus, zoals hij ons tegemoet treedt in de prediking van het evangelie. Zo wordt hij aan ons hart verklaard. Buiten de overgave van het geloof komen wij nooit tot die vrede met God. Soms wil men bepaalde kenmerken aandragen naast dat geloof in Christus. Maar wie zal over de zuiverheid van onze kenmerken kunnen oordelen? Is er ook maar één neutrale instantie in ons die feilloos de kenmerken registreert? U werpt mij misschien tegen, ja, maar ik wil mijzelf niet bedriegen. Maar vrienden, bedriegen wij onszelf niet eigenlijk altijd? Wij zijn uit de vader der leugen. We zijn zo wispelturig en zo onbetrouwbaar, zelfs in het geestelijk leven. Wie zijn kenmerken misschien positief waardeert, hanteert daarbij de wens als de vader van de gedachte. En wie ze constant verwerpt, wordt een prooi van de duivel in chronische twijfelzucht. Hoe moet het dan, vraagt u? Wel door met al uw beschuldigingen te vluchten tot het kruis van Jezus Christus. Want wie in zijn veroordeling tot Christus opziet met het oog van het geloof, die ervaart op hetzelfde ogenblik dat de band van schuld en doem gebroken is. Ik boog me en geloofde en God sprak mij vrij. Je moet hier denken aan de jonge Spurgeon, die in grote gewetensnood in de sneeuwstorm een kerkje werd binnengedreven. En die toen in de schuld van zijn leven kreeg te horen, jongeling, zie op Christus alleen. Toen brak ook voor hem het uur van de bevrijding aan. Gemeente, hier valt niet te redeneren en te concluderen. Maar dat evangelie moet ons te pakken krijgen. Wij moeten door de majesteit van dat vrijsprekend evangelie overweldigd worden. In de nood van onze verlorenheid vallen wij Christus toe en ontvangen zijn gerechtigheid alleen. Met deze overgave staat of valt de blijde zekerheid van onze vrijspraak, onze rechtvaardiging in Christus. Dat gaat of dat gaat niet. Wie op hem mag zien, die ervaart ook dat de Heer in één keer dat ondraaglijke zondebak van onze schouders ligt. En nu is het geloof altijd rechtvaardigend van aard. In deze weldaad van de vrijspraak delen mensen met een groot geloof net zo goed als de mensen met een klein geloof, een pas ontluikend geloof. Het geloof dat niets meer van zichzelf gelooft, maar alles gelooft wat van Christus is. De Heer is in het uitdelen daarvan zo vrij. Wij mogen ons daarbij niet te zeer vastpinnen op één bepaald belevingsmoment in ons leven. Bij de een breekt de genade door met ongekende kracht op een bepaald moment in een bepaalde tijd. Bij anderen duurt de strijd veel langer om tot die zekerheid te komen. Maar wat is de vrucht van deze rechtvaardiging? Onze tekst zegt vrede. Vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Vrede. De wereld snakt naar vrede. En probeert op allerlei wijze die vrede krampachtig te bewaren. Duizenden mensen trekken de straten op om maar te demonstreren voor de vrede. Wij zijn voor de vrede. Wij zijn voor het leven. Maar dat loopt altijd weer op een mislukking uit. Want wij leven op voet van oorlog met God. Alleen wie in Christus is, wie geborgen is in hem, die heeft die vrede bij God. Die vrede wordt geboren in de wetenschap van het geloof dat ik met God verzoend ben. En die vrede, vrienden, is wederzijds. Niet alleen wij hebben vrede bij God, maar God heeft ook vrede met ons. Hij is verzoend met ons. Wij hebben vrede bij God, aan Gods kant, aan Gods zijde. Let wel, die vrede wordt niet gekend door allen die maar blijven voortleven in de zonde. Maar die vrede wordt alleen maar gekend in de overgave des geloofs. Die vrede wordt niet ontvangen door allen die rusten op eigen verdiensten en prestaties of op hun godsdienst. Dat laten velen zich bedwelmen in deze tijd door een vals vertrouwen op zichzelf. Het zit wel goed met mij en de Heer zal wel aan het einde het wel goed maken met mij. Alles zal goed komen op de jongste dag. Maar dat is een valse waan, vrienden, waarmee de duivel velen in slaap wiegt. Deze vrede wordt alleen geboren omdat God in Christus vrede heeft gemaakt. Geborgen in hem, schuilend achter hem, gehuld in het kleed van zijn verdiensten, mag ik weten en kom ik het steeds meer aan de weet, God heeft vrede met mij. En deze vrede ligt vast. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede, zegt Paulus. Paulus zegt niet, we hopen erop, of wij verlangen ernaar, dat die vrede misschien nog eens ons deel zal worden. Nee, wij hebben hier en nu die vrede bij God uit het geloof. Die vrede wordt ons deel. Toen God ons vrijsprak van alle schuld en straf. Een christen moet daarom hier en nu, in de strijd en in de aanvechting van het leven, vrede hebben bij God door Christus. Paulus wil zeggen, die vrede omspoelt ons als een oceaan, zo diep en zo wijd. Die vrede dringt ons hart binnen en vervult ons geheel en al. Het kan niet op. Wij hebben vrede bij God. Dat was de grote ontdekking van Luther en van vele anderen tegelijk met hem en na hem. Dat was de grote ontdekking van de opstellers van de catechismus. Door het geloof komt en is die vrede in ons hart. buiten het geloof om, worden wij verteerd door onvrede, de onvrede van een openstaande schuld. Vrede bij God wil zeggen, alles is weer goed. Alles is weer goed met God. Vrienden, wij zijn hier vanavond bijeen om de reformatie te herdenken. Dat is een goede zaak. Maar werd het ook bij u harte reformatie? Kent u, ken jij vrede met God? Hebt u vrede met hem? De Rooms-Katholieke Kerk leerde en leert nog altijd die onzekerheid. Nooit kun je helemaal zeker zijn van de vergeving van de zonde. Altijd was er die martelende onzekerheid, omdat bepaalde schuldposten nog open stonden. Hoe komt dat, gemeente? Wel omdat de Rooms-Katholieke Kerk nog steeds niet wil weten van Christus alleen, van genade alleen en van het geloof alleen. Maar nu kijken wij vanavond niet alleen maar naar de Roomse kerk. Hoe is dat in de kerken van de gereformeerde gezinden, die week aan week dit evangelie mogen horen? Leven wij persoonlijk op de hoogte van dat getuigenis? Laten wij maar eerlijk zijn vanavond, gemeente. Die zekerheid, die wordt zo zelden gevonden. Hoe zeker er is ook bij velen die worsteling en die strijd om tot die zekerheid te komen. Maar sommigen vinden het eigenlijk maar verdacht als je mag leven uit de zekerheid van het geloof. Als je zo bediend mag worden vanuit die vrede met God. Wordt de Heer Jezus Christus daardoor verheerlijkt? Waar wordt hij meer in verheerlijkt dan in een zondaar die met al zijn getop en met al zijn gezwoeg vrede vindt in hem? Want het is van 2-in-1, gemeente. Of u leeft in die vrede met God, of u staat nog op voet van oorlog met hem en een tussenweg is er niet. Hoewel er staat, wij hebben vrede bij God, aan Gods kant, toch is die vrede in het leven des geloofs geen constant bezit. Vrede met God hebben wil bepaald niet zeggen dat er geen aanvechtingen meer kunnen zijn. Luther was een aangevochten mens. Gods kind is die vrede wel eens kwijt. Wat een strijd om bij die genade te blijven. Het geloof is niet volmaakt. En die zekerheid van het geloof is wel heel iets anders dan de onaandoenlijke, gezapige gerustheid bij windstilte en bij een kalme zee. Maar die vrede vindt altijd weer grond en vindt altijd weer voedsel in onze Heer Jezus Christus. De grond van die vrijsprekende gerechtigheid ligt dan ook buiten onszelf in hem. Die vrede bij God wordt alleen gekend en genoten door de levende omgang met hem. Nu zijn er wel eens mensen, en je komt ze overal tegen, die beweren, wie bidt om de vergeving van de zonde nadat hij in Christus gerechtvaardigd is, die beledigt God met zo'n gebed. De zonden zijn immers vergeven. Maar vrienden, zo ligt het niet. De rechtvaardiging is ook een doorgaand gebeuren. Vanzelfsprekend is de rechtvaardiging door God uitgesproken eenmalig. Waarin het God behaagt om ons te wekken uit de doodslaap van de zonde en ons over te brengen in Christus. Zeker, er is een eerste keer, er is een eerste inkeping in ons leven, waarin de lijn van Gods vrijspraak in Christus de lijn van onze verlorenheid snijdt. En dit gebeuren is onherroepelijk en beslissend. God komt daar niet meer op terug. Hij herroept nooit wat hij eenmaal heeft gesproken. Maar wij leven ook na de rechtvaardiging in de gebroken werkelijkheid van de zonde. Wie gisteren de rechtvaardigende vrijspraak in Christus ontving, die heeft vandaag weer te vragen: vergeef mij mijn schulden. Met andere woorden, er is groei, er is rijping, er is verdieping nodig om te verstaan. Wie zal nog beschuldiging uitbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardig maakt. Calvijn spreekt daarom van een voortdurende vergeving van de zonden, waardoor God ons herhaaldelijk die vrijspraak verleent. En ook Luther ging nooit prat op zijn toenerlevenis, op die eerste doorbraak in Christus, waarin de poorten van het paradijs voor hem openzwaaiden. Maar diezelfde Luther, vrienden, heeft eens gezegd: Gods volk is gedurende heel de weg des geloofs steeds met de rechtvaardiging bezig. De rechtvaardiging door het geloof, het is het artikel waarmee de kerk ook vandaag staat of valt. En we zijn misschien zeer gesteld op het bewaren van het reformatorisch erfgoed. Maar vrienden, kent u nu deze weldaad persoonlijk in het leven? Wie dit mist, mist nog alles. Want Christus gemist, genade gemist, is nog alles gemist. Bedenk het goed, u bent op reis naar God. Erken dan uw schuld en bid uw rechter om genade. Laat u met God verzoenen, dat is ook vandaag het hart van het evangelie. En de Heere mogen onze kerken en ons persoonlijk bewaren bij dit erfgoed. Dat geeft vrede met God, vrede met zijn weg. Want die vrede met God, zegt Paulus, leert ons ook het roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Rechtvaardig voor God maakt ons ook reisvaardig in Christus. En het einde van die weg is de vrede, de eeuwige vrede in God. Om te eindigen met de woorden van de bekende prediker McShain: nu reis ik getroost onder het heiligend kruis naar het erfgoed daarboven in het vaderlijk huis. En Jezus geleidt mij door de aardse woestijn, gestorven voor mij zal mijn zwanenlied zijn. Amen. Wij willen met elkaar zingen Psalm 32, vers 1 en 4. Welzalig gij wiens zonden zijn vergeven, en gij zijt mij Heer ter schuilplaats in gevaar. mag ik u voorgaan in dankgebed. Heere, gij getrouwe God, tot u komen wij aan het einde van deze avond. En Heere, wij willen u hartelijk danken dat uw woord vanavond in ons midden weer geklonken heeft. Heere, dat wij mochten horen dat het heil des Heeren is, dat het heil van u is en dat gij daarom dat evangelie en dat heil in het evangelie nooit uit handen geeft. Heere, u hebt dat evangelie ook door de eeuwen heen ook in onze gemeenten willen bewaren, zodat wij van zondag tot zondag onder dat evangelie mogen komen in de verschillende kerken. Daar danken wij u voor en wij smeken u tegelijkertijd, Heere, of gij het woord dat vanavond gesproken werd ook voor ons tot eeuwige zegen wil stellen, opdat we het onze mogen verliezen, opdat we waarlijk mogen ervaren dat bij u alle heil, alle genade en alle vrede is te vinden. Heere God, bewaar ons persoonlijk bij dat woord, want wij kunnen wel de reformatie herdenken, maar misschien toch zo persoonlijk aan dat hart van het evangelie voorbij leven. Wilt gij in de strijd waarin wij gewikkeld zijn met de geesten van deze tijd, wilt gij ons bewaren bij dat woord dat altijd zal blijven bestaan. Maar leer ons ook persoonlijk te komen en te buigen bij het kruis van Golgotha, om daar ook te ervaren dat gij de eeuwige vrijspraak verleent aan een ieder die in het Lam Gods gelooft en op hem leert zinken. Heere, gedenk ook zo de kerkenraden, de predikanten van onze verschillende gemeenten, voor allen die mogen arbeiden in uw woord. Heere, laat dat woord ook bevestigd mogen worden van geslacht tot geslacht. En geef dat ook onze jongens en meisjes en onze kinderen aanspreekbaar mogen blijven op die ene grote vraag: hoe krijg ik een genade God? Dat ze toch niet worden meegezogen met de geesten van deze tijd, die u zo klein maken en onszelf zo groot maken. Wilt gij zo in de verschillende kerken een herleven, een ontwaken geven vanuit dat eeuwig evangelie en vele zondaren toebrengen? Heere, gedenk ook de Rooms-Katholieke Kerk, de kerk die gij eeuwen geleden hebt gezuiverd en gereformeerd. Heere God, wilt gij ook binnen die kerk nog weer opnieuw een opleving geven en een vragen naar dit evangelie? Wij weten dat de zaak vaak zo vastgelopen is, maar Heere, wij belijden u ook dat uw woord niet gebonden is. Gedenk ook de priesters, Heere, die deze genade weer hebben verstaan en die uit de verbanden van hun kerk worden losgebroken. Geef hen ook een taak en houd hen vast bij dat woord en geef dat ze ook in de verschillende delen van de wereld vruchtbaar mogen arbeiden met dat woord. Wilt gij dit evangelie verbreiden over heel deze wereld? Gedenk ook Israël, het volk aan wie gij uzelf hebt verbonden in de beloften van het verbond. Heere, wilt gij hen nog terugbrengen en ook hun ogen speciaal openen voor die gekruisigde Christus in zijn heerlijkheid. Zegen ook allen die vanavond hier niet aanwezig waren zichtbaar, maar die wel met ons verbonden werden via de middelen van de techniek. Wees ook hen nabij en geef dat ze ook getroost mogen reizen onder dit heiligend kruis. Bewaar onze voeten nu wij van hier gaan. Geef ons een goede nachtrust. Doe ons ook morgen weer verkwikt ontwaken. En breng ons ook allen weer zondag in uw huis, onder uw woord. Gedenk ook ons als verschillende kerken. Heere, geef dat we over de muren van de kerken elkaar mogen herkennen. En werk door de kerken heen datzelfde geloof in diezelfde Christus, waardoor eens een schare zal staan voor u en voor het Lam, om u eeuwig groot te maken. Geef dan ook samen binding, Heere, rondom dat kruis en rondom het hart van het evangelie. Doe ons niet naar onze zonden, maar neem onze gebeden nog genadig aan door zijn verdiensten. Amen. Ik wil namens het comité in de Rechte Straat, de kerkvoordij van de hervormde gemeente Middelharnis, hartelijk bedanken voor het afstaan van uw kerk. Ook wil ik de koster bedanken voor de medewerking aan deze avond. Bijzonder ook de organiste, juffrouw Smit, voor haar begeleiding op deze avond. En u ook, vrienden, voor uw aanwezigheid in deze reformatieherdenking. Ik wil u nog wijzen op de boekentafel die achter in de kerk staat. Ga eens een kijkje nemen en kijk eens wat er allemaal te koop is. Er is nog een speciale verrassing verbonden wanneer u uzelf opgeeft als abonnee bij het blad van de Rechte Straat. U ontvangt dan gratis deze grammofoonplaat. God is ons een toevlucht. We mogen het werk van de stichting in de Rechte Straat wel steunen. Zij verbreiden het evangelie in Spanje en in vele andere Rooms-Katholieke landen. En waar zouden we ons geld eigenlijk beter aan kunnen geven? Wij willen nu nog na de improvisatie over een vaste burcht in onze God straks staande zingen. Een vaste burcht is onze God in deze twee coupletten.